Gemeente, laten we deze belijdenisdienst beginnen met het zingen van Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem dat ik bemind, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel saamgevoegd wie haar beschouwt, zal haar voor bouwheers kunstwerk groeten. 122, het eerste vers.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen het vijfde vers van Psalm 119. Ik vergis me, we gaan eerst lezen, we hebben natuurlijk al gezongen. We gaan eerst lezen met elkaar 2 Timotheus 3. En daarna zingen wij Psalm 119, het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren? Gewis, als hij het houdt naar het heilig blad. U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Laat mij van het spoor in uw geboon vervat niet dwalen, Heer, laat mij niet hulpeloos varen. We luisteren dus met eerbied naar 2 Timotheus 3 en daarna zingen wij Psalm 119, het vijfde vers.
En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkers, hoovaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers dan wellusten, dan liefhebbers Gods, hebben de een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelfde verloochend hebben, heb ook een afkeer van deze. Want van deze zijn het die in de huizen insluipen en nemen de vrouwkens gevangen die met zonde geladen zijn en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden. Vrouwkens die altijd leren en nimmer meer tot kennis de waarheid kunnen komen. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Maar zij zullen niet meerder toenemen, want hun uitzinnigheid zal alle openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde, leidzaamheid. Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mijn overkomen is in Antiochië, in Iconium en in Lystra, hoedanige vervolging ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost. En ook alle die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof het welk in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmakelijk toegerust.
Thank you.
tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Timotheus 3 en daarvan de versen 14 en 15. En dan lezen wij onze tekst in vers 14 en 15. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt. En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welk in Christus Jezus is. We willen eerst de Heere vragen om zijn onmisbare zegen over deze dienst. Heere van hemel en aarde, schepper van ons aller leven, ook van het leven van onze belijdeniskategezant. Geef dat wij dat ook van harte mogen belijden als wij beginnen te spreken met u. Dat het ook in het hart van deze jonge mensen mag leven dat gij onze schepper bent. En dat gij het ons toeroept, zoek uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen, in de welke gij zult zeggen, ik heb geen lust in dezelfde. Want u bent het zo waard, dat wij u de eer zouden geven die u toekomt. En daartoe hebt gij ons ook geschapen, goed en naar uw evenbeeld. Dat belijden wij, maar wij zijn van u afgevallen, we hebben onze schepper de rug toegekeerd. En we hebben een andere koning gekozen, namelijk de duivel. En we liggen onder de heerschappij van de zonde. En toch blijft u ons nawandelen, zoek uw schepper. En Heere, daarom ligt er zoveel schuld tussen u en ons. En wij bidden u, geef toch dat we die schuld niet alleen belijden met onze mond en met ons verstand, maar dat wij die daadwerkelijk thuis mogen krijgen in ons hart. Opdat wij schuldenaar mogen worden voor u, o God. En dat wij ook in ons leven erachter komen dat wij die schuld nooit en te nimmer vanuit onszelf kunnen betalen. Maar open onze ogen dan voor het evangelie. Dat gij zelf zorg gedragen hebt voor een schuldovernemende borg. En leer ons hem kennen. Want hem te kennen, dat is de zaligheid. En Heere, wij bidden u of gij dat uit wil werken in het hart van ons allen, zoals we hier zijn, maar in het bijzonder van onze belijdeniskategezanten. Opdat zij door uw lieve geest geleerd en onderwezen mogen worden in die weg der zaligheid. En dat ze als een arm en een verloren zonder aan de voeten van Christus terechtgebracht mogen worden. Opdat zij vergeving van zonden mogen ontvangen. En in gemeenschap met u hersteld mogen worden. En dat gij, o Heilige Geest, dat beeld van u in hen weer gaat herstellen. Ja, zodanig dat zij straks volmaakt eeuwig u zouden mogen loven en zouden mogen prijzen. En geef dat dat ons aller deel mag worden zoals we hier zitten of staan. O geef toch dat het ons daarom te doen mag zijn, dat dat het grote doel van ons leven mag worden. Niet om carrière te gaan behalen in dit leven en allerlei successen en een naam te krijgen in dit leven. Maar dat we bekeerd mogen worden tot een levende God, teruggebracht als de verloren zoon. Die opstond bij de varkens vandaan en die met de belijdenis van zonde en schuld terugkeerde tot het vaderhuis. En Heere, wij bidden u of gij dan ook uw eer wilt uitwerken in het leven van ons allen, maar in het bijzonder van onze belijdeniskategezanten. En dan danken wij u dat we elkaar hier mogen ontmoeten. En Heere, geef dan ook een oprechte dankbaarheid in het hart als we zien dat ons kind hier staat. Maar geef ook gebed voor ons kind en ons kleinkind. Heere, wees ons toch genadig. En denk nog aan uw verbond dat betekend en verzegeld is aan hun voorhoofd. opdat de belofte van het genadeverbond waar mag worden in hun leven. Zegen daartoe ook de prediking die wij vanmorgen zullen horen. Wilt u uw knecht zalven met de Heilige Geest en vrijmoedigheid geven in de bediening van uw woord, dat hij mag ervaren dat hij het zelf niet hoeft te doen, maar dat gij hem geeft te spreken, zoals hij dat wenste te doen, als hij straks in de dag der dagen zal staan voor uw aangezicht, Heere, om het bloed dat gij op ons gelegd hebt, daar vrij van te maken. Heere, zou u ons daar vrijmoedigheid in willen geven. Gedenk ons zo te samen in uw gunst en doe niet naar onze zonden. We belijden ze voor u, ook de zonde van onze jongheid. Ook de zonde van deze belijdeniscategezanten, als ze terugblikken op hun leven. Och Heere, dan kan het niet anders dat Psalm 25 gaat leven. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij hebben bedreven. Gedenk de zonde mijner jongheid niet. Heere, zou u toch in uw genade uw vergevende liefde willen tonen en ons verhoren alleen om Christus willen. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 25, vers 2, 5 en 6. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. Er is één rondgang. We zingen dus Psalm 25, vers 2, 5 en 6. zingen wij straks na het amen van de prediking het vijfde vers van Psalm 19. Des Heeren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid, daar ze alle onwaarheid haat. Ze is het mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan haar glans verdoven. Zij streeft in het heilzaam zoet tot streling van het gemoed, de honing ver te boven. Geliefde gemeente, in het bijzonder jullie belijdeniscategezanten, misschien herinneren jullie nog wel de vraag van een van jullie. Dominee, wat heb je nu eigenlijk aan de leer als je nog geen nieuw hart hebt? En dat is wel een wezenlijke vraag, want het gaat natuurlijk om het krijgen van een nieuw hart. Dat je van dood levend wordt gemaakt. Maar wat heb je dan aan de leer? En toen hebben we daar met elkaar een gesprekje over gehad, dat ook de leer onmisbaar is voor het geestelijke leven. En misschien herinner je nog het beeld dat ik gebruikte, namelijk het beeld van een geraamte. Kijk, als een menselijk lichaam geen geraamte heeft, dan zakt een menselijk lichaam in elkaar. En daar kun je eigenlijk de leer ook mee vergelijken met een geraamte. Dat geeft stevigheid aan het menselijk lichaam, dat geeft stevigheid aan het geestelijke leven. Maar als het alleen een geraamte is, ja, dan zeg je, daar ligt een skelet en dat is dood. En dan kun je dat wel op de een of andere manier recht opzetten, maar het is en blijft een skelet. Het leeft niet. En daarom is de leer ook niet genoeg. En dat moeten we ook gaan verstaan in ons leven. Dat zowel de leer als het leven, en dan bedoel ik in dit geval het geestelijke leven, onmisbaar zijn. Het geestelijke leven bestaat dan zowel uit de kennis van de leer des geloofs als in het kinderlijke vertrouwen in de Heere. Daar bestaat het geestelijke leven uit. En als Paulus dan ook oproept in onze tekst, maar gij blijft in hetgeen gij geleerd hebt, wetende van wien gij het geleerd hebt, dan voegt hij er ook aan toe, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welk in Christus Jezus is. En dat is dan ook een appel, een dringend appel op het hart van degene die belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Want we worden allemaal herinnerd aan het moment dat we belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Maar ook van degene die belijdenis des geloofs zullen afleggen. Dus een dringend appel op het hart van degene die belijdenis des geloofs doen. En dan een drietal gedachten. We staan allereerst stil bij de inhoud van dit appel. En dan de wetenschap in dit appel. En dan ten derde het nut van dit appel. Dus allereerst de inhoud van dit appel. Want er staat, maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is. En dan de wetenschap in dit appel. Wetende van wie gij het geleerd hebt. En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt. En dan het nut of het doel van dit appel. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welk in Christus Jezus is. Geliefde gemeente, belijdeniscategezanten, is het makkelijk om belijdenis te doen? Ja, zegt iemand, dat is maar net hoe u het bekijkt. Kijk, in een veilige omgeving zoals deze is het straks niet zo moeilijk om je ja-woord te geven. Maar ik bedoel wat anders. Ik bedoel eigenlijk, is het makkelijk om vandaag aan de dag belijdenis te doen? Hebben wij het geestelijk klimaat mee Had Timotheus in zijn tijd het geestelijk klimaat mee? Als wij goed meegelezen hebben, dan moet je direct zeggen nee. Want het hoofdstuk begint met, en weet dit dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. En die laatste dagen die maakte toen Timotheus al mee, want de laatste dagen in de Bijbel, dat zijn de dagen tussen hemelvaart en de wederkomst. Dus dat is de tijd waarin jullie ook leven. Zware tijden. Onze kanttekeningen zeggen daarbij bezwaarlijk, vol droefheid, gevaarlijk voor de godzaligen. En wanneer je onze tijd plaatst bij de versen 2 tot en met 5, lezen jullie maar mee, in de versen 2 tot en met 5, dan is dat toch herkenbaar? Mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. In zo'n tijd leven wij toch? Als ik het maar naar mijn zin heb, en als ik maar met rust gelaten word, geldgierig. De welvaart viel het hoogtij, laatdunkend. Neerkijken op een ander betekent dat. Hoogvaardig, hoogmoedig, lasteraars. De ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde. Dat je zegt, is er nog liefde tussen ouders en kinderen? En net andersom, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, breed, zonder liefde tot goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods, hebbende een gedaante van godzaligheid. En dan wordt de godsdienst genoemd, maar die de kracht derzelfde verloochend hebben, heb ook een afkeer van deze. Is het niet actueel, gemeente? In zo'n tijd doen jullie belijdenis. En hoe doe je dan belijdenis? En dan roept de tekst jullie op en ons allen die belijdenis hebben afgelegd of misschien dat van plan zijn. De tekst die zegt maar blijf. Blijf in hetgeen gij geleerd hebt. En waarvan uw verzekering gedaan is. Paulus die heeft het vaak over de leer. En als hij het over de leer heeft, dan is dat meer dan alleen maar een abstract gebeuren, een koud gebeuren. Het uit het hoofd leren van een lesje, van een stukje dogmatiek. Kijk maar naar vers 10, lees maar mee. Daar heeft hij het ook over die leer, maar gij hebt achtervolgd mijn leer. En dan gaat hij het toelichten wat hij daarmee bedoelt. Namelijk mijn wijze van doen. Dus hoe ik geleefd heb en dat voorbeeld, mijn voornemen, mijn doel daarmee met de leer. Ik hoop dat je dat ook zo beleefd hebt. Dat je zegt, ja, dat was het doel van de leer die ik geleerd heb. En geloof en langmoedigheid en liefde en leidzaamheid, mijn vervolgingen, mijn lijden. Voel je dat dat geen abstract en koud gebeuren is van het uit je hoofd leren van een lesje? Nee, Paulus die bedoelt de praktijk, de navolgingen, discipelschap. Als hij hier zegt blijft in hetgeen gij geleerd hebt, dan bedoelt hij daarmee breng het in de praktijk. En als hij dan zegt blijf erin, dan is dat ook meer dan alleen maar een stuk conservatisme. Dat hij bedoelt van, nou je moet behoudend blijven hoor, bij een behoudende kerk. Want als dat het alleen maar is, dan is dat ook de dood in de pot. Wat bedoelt hij met de leer? Hij bedoelt daarmee de leer van de apostelen. Die de Heer Jezus overgeleverd heeft aan de apostelen. Dat is het fundament van de kerk. En daarom is het best belangrijk dat je er veel over weet. En dat je ook belangstelling houdt voor die leer. Dat je je daarin verdiept. Dat je trouw bent in het gaan naar Gods huis. Dat je je voorbereidt op de kerkdienst. Ik zei het net al in de consistorie, die prachtige stapel boeken die voor je ligt, is niet bedoeld om alleen maar in de kast neer te zetten. Maar om dat ook daadwerkelijk tot je te nemen. En belijdenscategezanten en allen die hier aanwezig zijn, wat heb je dan nodig? Je hebt de geest van onderscheid nodig. Dat is een bijzondere gave van de Heilige Geest. Juist vandaag heb je dat nodig, dat je onderscheid kunt maken tussen de zuivere leer en de dwaling. Wat heb je daar nou voor nodig? De liefde. De liefde tot die leer. Zoals daar zo prachtig een voorbeeld van te lezen is in de derde brief van Johannes. Als die oude Johannes een brief schrijft aan ouderling Gaius. En dan zegt hij, ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Dat zou ik ook echt heel fijn vinden. Als ik na jaren, als ik het beleven mag, hier misschien als emeritisch predikant zou voorgaan. En ik zou jullie dan zien in de kerk. Of misschien wel in de kerkraad. En dat je dan zou horen van, die is echt trouw gebleven. En niet alleen trouw gebleven, maar er is ook een wonder gebeurd. In het hart van hem, van haar. Dat was bij Johannes de grootste blijdschap. Dat hij zag dat zijn kinderen in de waarheid wandelden. Kijk, ik kan natuurlijk heel veel zeggen over die leer, dat doe ik niet. Maar drie dingen zou ik je mee willen geven. Dat je probeert te onthouden, hoor ik in de leer dat ik wederom geboren moet worden. Dat is heel belangrijk. Dat geloven niet een vrucht is van eigen akker, maar dat ik van dood levend gemaakt moet worden. En het tweede, dat ik de vergeving van zonden moet leren kennen. Door het bloed van Christus. Dat is een hele zin. Maar dat roept heel wat op. Want zonder vergeving, gemeente, kunnen wij God niet ontmoeten. En het derde, dat is dat dat ook openbaar komt in je levenswandel. Want het is echt niet zo van, laten we zoveel mogelijk zondigen, want dan zal de genade ook des te groter zijn. Want iemand die werkelijk de Heere leert kennen, die staat erna dat hij een teer en een nauw leven heeft. Dat zijn drie dingen, die kun je misschien wel onthouden, maar daar kun je de leer wel aan toetsen. En dan staat er in de tekst waarvan uw verzekering gedaan is. Wij willen dat. Wij willen soms dat ergens verzekering van gedaan wordt. Kijk, en dat bedoelt hier Paulus ook. Zodat dat echt waar is. Dat dat betrouwbaar is. En hoe krijg je nou de verzekering ervan, van die leer? Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat hij die leer als het ware gaat schrijven in je hart. Dat je er innerlijk van overtuigd wordt dat dat de waarheid is. Dan ga je ervoor, zouden wij jongeren zeggen. En zo is het ook. Dan ga je zelfs voor de dood in. Ik hoop dat het nooit gebeurt in ons land. Dat we altijd de vrijheid mogen houden om onder de zuivere leer op te komen. Maar je hebt er alles dan voor over. Waarvan uw verzekering gedaan is. Dat je, het wordt je nooit gebeurd. Nooit zal ik hier afstand van doen. Vanuit de liefde. Dat je er van verzekerd bent dat het echt zo is zoals er gepreekt wordt. Omdat je inwendig, innerlijk geroepen wordt. Dat ervaart een mens hoor. Dat gaat echt niet buiten je om. Dat voel je.
dat je echt voelt dat je tegen God gezondigd hebt. Die lieve schepper die je nagewandeld heeft tot nu toe. En dat je echt ook bedroefd bent over je zonde, doordat de liefde Gods in je hart is uitgestort. Dat is de ware droefheid. Ik die tegenover zoveel goedheid, zoveel gezondigd heb. En dat je gevoelt de noodzakelijkheid van de vergeving van zonden door het bloed van Christus. Daar moet een mens achterkomen hoor. Want hij probeert door de werken van de wet zijn zonden bedekt te krijgen. Dat probeert hij. Maar hij komt erachter in zijn leven dat dat een afgesneden zaak is. Dat laat God nooit toe. Om door de werken van de wet gerechtvaardigd te worden, alleen door het dierbare bloed van Christus. Kijk, en wat is dat rijk wanneer je dat mag ervaren? En dan gaat Paulus wijzen op iets belangrijks. Als hij zegt dat zij dat weten, wetende van wie gij geleerd hebt. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de wetenschap in dit appel. Wetende van wie gij dit geleerd hebt. En dat gij van kinds af aan de heilige schriften hebt geweten. En ook hier is dat woordje weten meer dan alleen maar een weten met je verstand. Dat is dat je dat weet van wie je dat geleerd hebt. En Paulus die zegt dat tegen Timotheus. En daarmee herinnert hij Timotheus aan de band die ze samen hebben. Die Paulus heeft met Timotheus. Maar ook aan de band die hij heeft met zijn ouders. Met name met zijn moeder en met zijn grootmoeder. Allereerst de band die hij heeft met Paulus zelf. En Paulus die zegt dat hier ook met vrijmoedigheid. Hij zegt, wetende van wie gij het geleerd hebt. En daar bedoelt hij zichzelf mee. En daar bedoelt hij niet zichzelf een schouderklopje te geven. Op zichzelf te pochen. Nee, maar hij is zich ervan bewust dat hij een geroepen apostel is. Dat schrijft hij ook in Galaten 1 vers 1. Paulus een apostel geroepen niet van mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden heeft opgewekt. En als hij dat beleidt dat hij geroepen is, dan beleidt hij daarmee ook dat hij dus gezag heeft. Dat hij met gezag gesproken heeft in het leven van Timotheus. En ja, dat past niet in onze tijd zo erg, waarin wij leven in een tijd van democratie en overleg. En dat je ja, gezag moet aanvaarden van iemand die geroepen is. Maar toch als de Heer in je leven komt, dan ga je dat doen hoor. Dan ga je daar echt aan onderwerpen. En waarschijnlijk is dat gebeurd tijdens de eerste zendingsreis van Paulus. Toen hij in Lystra en Derbe kwam. Want daar heeft hij Timotheus en het gezin waar hij uitkwam ontmoet. En later, dan schrijft hij daar ook over. Als hij dan schrijft in de Timotheusbrief. In 2 Timotheus 2 vers 2 kunnen we dat lezen. Als je zegt, wat je van mij gehoord hebt, Timotheus, onder vele getuigen. Weet je nog, toen je onder die preek zat? Zo wil hij als het ware zeggen, weet je dat nog? Dat vergeet je nooit meer. Als de Heere het woord gaat toepassen aan je hart. En dan schrijft ook Lucas, de dokter, ons iets over Timotheus en de ontmoeting met Paulus. We kunnen dat lezen in Handelingen 16 vers 1. Daar staat, hij kwam te Derbe en Lystra, dat is Paulus, en zie al daar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. En dan kunnen we het even over Timotheus hebben. Uit wat voor een gezin kwam Timotheus? Timotheus kwam uit een gemengd gezin. Dat lezen we hier. Hij had een gelovige moeder, Een gelovige Joodse vrouw staat er. En een Griekse vader. Hoe dat precies gegaan is, dat weet ik natuurlijk niet. Maar de Joden mochten absoluut niet trouwen met een Griek. Dus de moeder van Timotheus, die heeft iets gedaan wat tegen de wet inging. Maar later is ze tot bekering gekomen, dat kan gewoon niet anders. En misschien ook wel onder de prediking van Paulus, toen Paulus in Lystra en Derbe kwam. En dat geeft altijd moeilijkheden wanneer je dan opgroeit in een gezin met een gemengd huwelijk. Want er wordt niet voor niets bijgezegd, maar van een Griekse vader. Dat wil niet zeggen dat het nooit goed kan komen wanneer er sprake is van een gemengd huwelijk. Want God die kan ook een Griekse vader in het hart grijpen. Maar we kunnen er gerust van uitgaan dat de vader van Timotheus ongelovig is gebleven. Maar toch, en dan zie je wat de opvoeding doet. Want Paulus die vertelt dat ook in het begin van de eerste Timotheusbrief. Hij zegt, als ik in mijn gedachtenis breng, als ik in herinnering breng het ongeveinsd geloof dat in u is, Timotheus, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder, de oma's in ons midden, de opa's in ons midden. Hoe is dat bij u? Eerst in je grootmoeder, Lois. En uw moeder, Eunice. Moeders, vaders. En ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Nee, genade is geen erfgoed. Maar het is wel zo dat een godvrezende oma en een godvrezende moeder invloed op je kan hebben. Want het is de gestadige druppel die de steen uitholt. En ik hoop dat jullie zelf ook moeder mogen worden in de toekomst. Of vader. En dan moet je daar maar aan terugdenken. Want dat is zo belangrijk. Hoe je met je kind omgaat, ouders. Dat merken je kinderen. Dat proeven ze. Dat het meer is bij moeder, bij vader dan alleen maar godsdienst. Al is het vanuit je gemis. Al is het vanuit de bekommering. Maar dat je toch daar zo mee bezig bent. Dat je kind merkt. Daar is het mijn vader om te doen. Daar is het mijn moeder om te doen. Daar heeft ze al diverse tranen om geschreid. Dan kun je daar zomaar niet van loskomen hoor. Dat heeft te maken met je gewetensopvoeding. Maar bij Timotheus was het meer dan gewetensopvoeding. De Heere had de vreze des Heeren in zijn hart geplant. Kijk, en die twee middelen, de prediking, dus ook de prediking en de opvoeding, die hebben die wetenschap gegeven. Waarvan? Nou, dat staat ook in onze tekst. Van de Heilige Schrift. Dat gij van kinds af aan de Heilige Schriften hebt geweten. Schriften staat hier met in meervoudsvorm en daar worden in de eerste plaats de oud-testamentische geschriften mee bedoeld. Maar wij hebben ook het Nieuwe Testament. En ze worden heilig genoemd omdat ze uniek zijn. Anders dan een gewoon boek. Het is Gods woord. En die hebt u van kinds af aan geweten. Raak je nooit kwijt hoor. Al wil je innerlijk afscheid misschien nemen, jongen, van de godsdienst. Maar dat raak je nooit kwijt. Want als jij het Rijksmuseum binnenstapt en je bekijkt de schilderijen, en dan de helft van de schilderijen gaat over de Bijbel. En als je dan met iemand loopt die daar niet bij opgevoed is, kun jij vertellen waar die geschiedenis over gaat. Je komt het overal tegen en telkens weer opnieuw. En zeker wanneer je in de piepzak komt. Wanneer je in de moeilijkheden komt. Wanneer je in het ziekenhuis komt bijvoorbeeld. Altijd zal het bij je blijven. Maar Dat zou dan een negatieve zaak zijn, dat je op zo'n manier erdoor achtervolgd zou worden. Je zou het wel van je af willen schudden, nietwaar? Maar ook in de positieve zin, en dat hoop ik dat dat bij jullie het geval is, dat je zegt, nee, ik raak dat nooit kwijt. Ook een indruk van dood en eeuwigheid bijvoorbeeld raak je nooit kwijt. En een indruk van een sterfgeval of van een bepaalde preek in je leven of van een bepaald moment. Misschien wel het moment dat je belijdenis doet. Maar er moet meer zijn dan een indruk, dat voel je wel. Maar de Heere die houdt er soms ook voorbereidende werkingen op na, in de weg van zijn voorzienigheid, om je klaar te maken voor dat grote wonder van de wedergeboorte en van de ware vrezen des Heeren. En daarom belijdenis, catechisant, en ik hoop dat je ook zo naar je verleden kijkt, dat je zo ook kijkt naar de prediking en dat je zo kijkt naar je opvoeding. En dat je teruggaat naar het begin, naar het moment dat je gedoopt werd. Dat de Heer toen al naar je vroeg. En dat de Heer toen al zijn genade heeft toegezegd. En je leerde om je mond te openen. Ja, eisen met vrijmoedigheid. Pleitend op dat trouwverbond. Al wat je ontbreekt. Dat schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En vandaar ook onze derde gedachte, het nut in dit appel. Want er gaat een dringend appel uit van deze tekst, geliefden. Het doel van dit alles. Want er staat immers, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof, het welk in Christus Jezus is. Dat is uiteindelijk het doel, die u wijs kunnen maken. Luister goed, belijdeniscategezant, tot zaligheid. Is het je niet alles waard om zalig te worden? Om eeuwig zalig te worden, geliefde gemeente? Rampzalig is die mens die niet naar het geklank van het woord hoort. Maar welgelijk zalig is hij die naar het geklank van het woord hoort. Die je wijs kunnen maken tot zaligheid. En daarom, wat is het toch een unieke zaak om in de kerk te zijn. Je kunt naar een opleiding gaan. Naar de universiteit en je meent dat je daar wijs gemaakt kunt worden in een bepaalde studierichting. In een bepaalde techniek. En dat die opleiding er zorg voor kan dragen dat je echt met succes door deze maatschappij heen zult wandelen. En dat je een goed salaris zult hebben. En dat straks misschien wel de schaapjes op het droge zullen zijn. En ja, dat je dan als je oud wordt misschien wel een hele mooie reis kunt maken als je gezond mag blijven. En dat je straks een goede erfenis kunt nalaten voor je kinderen. En als je dan op je ziek en sterfbed ligt, dat je omringd wordt door je kinderen en dat je dan de laatste adem uitblaast. En nooit wijs gemaakt tot zaligheid. Op dat punt altijd dom gebleven. Op dat punt altijd blind gebleven. Wat leeg is dan je leven? En wat is daarom de kerk een unieke plaats? En de christelijke opvoeding en de bediening van het woord en die leer. Is dat zo, dominee? Dat heb ik nou nooit geweten. Dan gaan mijn ogen daarvoor open. Ik zit me altijd te vervelen in de kerk. En op mijn horloge te kijken. Wanneer zegt die man nou eens amen? Want hij is een grote vergissing hoor. wijsgemaakt tot zaligheid, geliefd. De Heer Jezus die zegt het in het hoge priesterlijk gebed. En dit is het eeuwige leven. Wat dan? Dat zij u kennen, de enige en de waarachtige God, en Jezus Christus zijn Zoon. En die volgorde. Zo leert de Heer dat zijn volk. Gods kennis, de enige waarachtige God. Dat is de volgorde. Dat God je schepper is. Echt hoor. Dat hij je gemaakt heeft naar zijn evenbeeld. Je was de trots van God. Echt. Je was het sieraad van God. Maar dat je van God afgevallen bent. En dat je tegen God gezondigd hebt. Weet je dat? Dat is wijsmaken. Want als je dat niet weet, dan blijf je dom op dat punt. En dan word je er straks mee geconfronteerd als je plotseling daar voor God staat als een onbekende God. En dat God zegt, ik heb je goed geschapen hoor, aan mij lag het niet. Dat je nu naar de hel gaat, dat is wat. Daar moet je over nadenken. Kijk, en dat maakt ons schuldig. Dat is je scheppingsschuld. Echt hoor. Zul je eraan denken. Kijk, en dan kun je wel proberen dat beeld zelf te herstellen. Door je best te gaan doen. Dat probeert de mens ook wel als hij de eerste keer daarvan overtuigd wordt. Maar dat mislukt. Want dat kun je niet meer. Je kunt die kapot geslagen spiegel niet aan elkaar lijmen. Zodat je denkt, dan kan God er misschien toch nog wat in kijken. En dan kan God toch misschien nog iets van zijn beeld terugzien, als ik maar goed de werken van de wet zal volbrengen. Maar elke keer dan valt die spiegel weer in duigen en dan zeg je, nee, dat zal niet gaan, Heere. Is er dan nog een middel? Om toch weer dat beeld van God hersteld te krijgen. Dat kan alleen door Christus. Dat moet je goed onthouden. Dat Christus mens geworden is en dat beeld van God op aarde getoond heeft aan zijn Vader. En toen heeft hij laten zien, zo heeft God het bedoeld. In een volmaakte gehoorzaamheid. Heeft hij zich vertoond op aarde. En dat heeft hij gedaan tot vermaak van zijn Vader. Zo heeft God dat bedoeld. En toen heeft hij ook die scheppingsschuld, dat recht van God, volkomen bevredigd in zijn gehoorzaamheid. En hij heeft de schuld betaald door zijn lijden en door zijn sterven. En zo is hij de borg en de middelaar voor zijn arm en verloren zondaarsvolk, gemeente. Kijk, en die moet je leren kennen. En dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen als de enige en de waarachtige God en zijn Zoon, Jezus Christus. Kennen, weten, beleven, bevindelijk kennen. Hoe dan? Nou, dat staat in onze tekst. Door het geloof. Die wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof. Het welk in Christus Jezus is. Paulus die zet niet voor niets de naam Christus voorop als de Messias. Want die heilige schriften waar hij het over had. Die zijn het waard om onderzocht te worden. Onderzoek de schriften, zegt de Heere Jezus. Want die zijn het die van mij getuigen. Die kunnen u overtuigen dat ik de Messias ben. Dat ik de gezalfde des Heeren ben. Dat ik die profeet ben die u wijs kan maken tot zaligheid. En dat ik die priester ben die met zijn dierbaar lichaam betaald heeft. En dat ik die koning ben die al uw doodsvijanden verslaan kan. Maar mijn naam is Jezus. En hoe krijg ik het deel aan? Door het geloof. Door het ware geloof. Dat is het instrument dat de Heilige Geest schenkt. En we zeiden het net nog in de consistorie. Geloven, dat is niet dat je zegt, ik geloof dat ik geloof. Dat is geloven niet. Hou dat goed in de gaten. Ik geloof dat ik ook geloof. Ik geloof dat ik ook een beetje bekeerd ben. Dat is geen geloven hoor. Maar geloven, dat is dat je gelooft in God. Dat is geloven. En dat je gelooft dat Hij de levende God is. Het geloof richt zich op iets dat buiten jezelf is. Niet in jezelf, maar buiten jezelf. En dat je gelooft dat het woord van God de waarheid is. En het geloof, dat is altijd bezig met datgene wat het mist. Niet zozeer wat het bezit, maar wat het mist. En daarom zal het geloof ook werkzaam zijn. En waar is het voor geloof dan werkzaam mee? Met die schriften, met die heilige schriften en met die leer waarin onderwezen wordt. Daarom zal het onderwijs wat je van kinds af aan op de catechisatie mee hebt gekregen niet nutteloos zijn. Maar dat wordt dan geheiligd. Want de Heilige Geest die werkt met de indachtig makende genade. Dat betekent, die brengt dat in herinnering. En die maakt dat waar in je leven. Dat het praktijk gaat worden. Daarom is dat zo nuttig. Dat je al veel weet. Dat is niet zaligmakend, maar je kunt het vergelijken met het graven van een kanaal. Dat kanaal is natuurlijk niet bedoeld om dat droog te blijven laten liggen. Maar dat kanaal, daar moet water doorheen stromen. Zodat de schepen daar gebruik van kunnen maken. Kijk, en zo is het eigenlijk ook met de leer waarin je onderwezen bent. Waarin je opgevoed bent. Dat is het graven van dat kanaal. Met de beden, ouders, dominee, kerkraad, gemeente. Dat het levende water er doorheen zal stromen. Dat de Heilige Geest daar gebruik van zal gaan maken. Van dat eenvoudige middel. Zo werkt het, gemeente. Het komt je niet zomaar aanvliegen. Echt niet. Het is een eenzijdig godswerk. Maar de Heere stelt ons verantwoordelijk. Het is een opwekking. Een opwekking tot allen die belijdenis hebben afgelegd. Om na te gaan, hoe is het daarna gegaan met mij? Het is een opwekking naar jullie toe. Hoe zal het vanaf nu gaan? Want je bent voor de volle 100% verantwoordelijk. Ik hoop dat je echt een afhankelijk leven mag krijgen. Een afhankelijk gebedsleven. Zodat je voelt dat je niet op jezelf teruggeworpen kunt worden. Maar dat je je zwakheid en je zondigheid en je wereldliefde gaat inleven. En dat je voortdurend bidt om bekering. Want ook na ontvangen genade heb je de dagelijkse bekering nodig. Gods kinderen die zullen dat gebed nooit te boven komen. Wat Jeremia bidt, Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Maar ook om dat waarachtig geloof. Zodat ik niet meer buiten God en buiten Christus kan. En als ik daar echt de bevindelijke kennis van mag krijgen. Dan stem ik in. Met wat we samen gaan zingen met Psalm 19, vers 5. Want dan is het mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Ze is tot streling van het gemoed, want ze gaat de honing immers ver te boven. En dat geldt voor die dierbare leer, die verspreidt een straal van billijkheid. Amen. Thank you.
mag ik jullie verzoeken op te staan. En je ja-woord te verbinden aan de volgende vragen. Verklaart gij dat gij de leer van onze kerk, welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer overeenkomstig de Heilige Schrift? En belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven en in haar zult leven en sterven? En belooft gij dat gij overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd God vruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten en dat gij uw belijdenis met goede werken zult versieren? Belooft gij dat gij u aan de vermaningen, terechtwijzing en kerkelijke tucht wilt onderwerpen en onderworpen zult zijn indien wat God verhoede het mocht gebeuren dat gij u in de leer en of leven kwam te misgaan? Wat is daarop je antwoord, Rosanne Maria van Beest? Rosanne, ik wil jou de tekst meegeven, Spreuken 8, vers 34. En daar staat: wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijner deuren. Rosanne, ik heb een streep gezet onder dagelijks wakende. Ik hoop dat je dat door genade mag doen. Dat je zo bij de poort van de Heere wacht, dat Hij die deur open doet. En dan Yvonne Sophia Blaak. Wil jou deze tekst meegeven, Yvonne? Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Yvonne, jij denkt vaak na over je weg. Maar er staat in de tekst: leer mij, Heere, uw weg. En ik hoop dat je daarop gericht mag zijn. Wat is Gods weg in mijn leven? Wilhelmina Boer. Leanne, wil jou deze tekst meegeven uit Psalm 32, vers 8. Ik zal u onderwijzen en u leren in de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Ik hoop dat je je daaraan over mag geven. En dat je deze tekst mag onthouden. En daar mag je op pleiten. Dat je zegt: Heere, dat heb u beloofd. Dat u mij zult onderwijzen in de weg die ik zal gaan. Dat u raad zult geven en dat uw oog op mij zal zijn. Leonard Lommers, ik wil jou het lied van de blinden geven, Leonard. En dat is Psalm 25, vers 2, zoals we die gezongen hebben, maar dat staat in het vierde vers. Heer, Heere, maak mij uw wegen bekend en leer mij uw paden. Je bent niet blind, in letterlijke zin. Maar ik hoop dat je dat toch begrijpt. Dat begrijp je wel, hè? En dat je zegt: Heere, wilt u mijn ogen openen? Zodat ik van u geleerd mag worden. Cornelisje, Gerritje, Lomme Scheurs. Paulien, ik wil jou de tekst meegeven uit Psalm 25, vers 5. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Als je goed luistert naar deze tekst, dan hoor je dat het een gebed is. Daar begint het mee, Corine. Leid mij in uw waarheid. De waarheid is net een grot. En als je zonder gids een grot binnengaat, dan is het gevaarlijk. En die gids, dat is de Heilige Geest. Die wil die grot verlichten, die wil die prachtige wanden laten zien. En je wil laten zien de heilgeheimen die daarin verborgen liggen. Cornelia Verdina Lommers. Corina, ik heb ook nagedacht om jou een tekst mee te geven en deze, Psalm 119, vers 73. Uw handen hebben mij gemaakt en bereid. Maak mij verstandig opdat ik uw geboden leer. Zul je er altijd aan denken dat je je eigen schepper niet bent? Uw handen hebben mij gemaakt, ook zoals je bent. En zo mag je ook je schepper leren zoeken en leren kennen. Eline Maasbergen. Eline, Jesaja 55 vers 3a. Neigt uw oor en komt tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Eline, jij kunt wel goed luisteren. Dat merk ik soms aan je houding. Maar ik hoop dat je een oor van binnen krijgt, in je hart. Dat is eigenlijk wat hier ook Jesaja bedoelt. Neig uw oor en kom tot mij. Dat is het oor des geloofs. Christine Maasbergen, ook een tekst uit Jesaja 55. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is. Je moet thuis die tekst maar eens doorlezen. Want als de Heer je oproept om hem te zoeken en hem aan te roepen, dan laat hij daarna ook zien in welke weg dat gaat. De goddeloze verlaten zijn weg, de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeren zich tot de Heer. Zo zal hij zich zijner ontfermen. Want onze God vergeeft menigvuldiglijk. Dat is natuurlijk een hele mond vol. Dat kun je nu niet onthouden. Maar ga met deze tekst op je knieën. Mirjam Johanne Molenaar. Ik wil jou deze tekst meegeven, Mirjam. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Ik heb een streep gezet onder, indien iemand van uw wijsheid ontbreekt. Mirjam, ontbreekt je dat? Wijsheid. Ik bedoel natuurlijk geen menselijke wijsheid, maar de wijsheid zoals je die kunt vinden in het Spreukenboek. En dat zou ik je aan willen raden. Als je nu eens begint met het lezen van de Bijbel, dat doe je al, maar dat je zegt, laat ik dat nou eens vanaf vandaag doen. Dat je het Spreukenboek eens gaat lezen. Daar gaat het over, die ware wijsheid. Die ware wijsheid, dat is een antenne. En door die antenne ga je aanvoelen wat God van je wil. Dat ga je dan in je hart voelen. En dan word je ook voorzichtig in je levenswandel. Want dan let je niet zozeer op wat mensen van je vinden, maar dan let je vooral op wat God van je vindt. Martinus, Emiel, zeg ik het goed, Noordegraaf. Maarten, Psalm 111, vers 10. Dat sluit ook een beetje aan bij wat ik net zei tegen Mirjam. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Allen die ze doen, hebben goed verstand. Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid. Jij werkt in een omgeving, dat weet je wel, waarin je alert moet zijn. Ook letterlijk wat je beroep betreft, maar ook geestelijk. Kijk, en dat krijg je nou door de vreze des Heer. Dat is het geheim van al Gods kinderen. Dat is een vrucht van de wedergeboorte. En die vreze des Heer, dat is natuurlijk geen angst voor God, dat weet je wel. Maar het is een diep ontzag voor God en voor zijn heilig woord. En dan leer je daar ook naar te wandelen. Gerrit van der Plicht. Spreuken 4 vers 4.
Hij nu leerde mij en zeide tot mij: uw hart houde mijn woorden vast, onderhoud mijn geboden en leef. En ik wil jullie ook tegelijk bij betrekken, omdat ook zij een tekst mee krijgt, Julia van der Plichtelau. Spreuken 4 vers 11. Ik onderwijs u in de weg der wijsheid en ik doe u treden in de rechte sporen. Je hoort in beide teksten dat je een onderwijzer nodig hebt. Hij nu leerde mij, dat heb ik onderstreept, Gert. En ook bij jou, jullie. Ik onderwees u. Ik onderwijs u, staat er. Voel je? Dat is een leraar. En wie is die leraar? Dat is de Heere zelf. En ik hoop dat je zo ook een leerling mag worden op de school van de genade. En dat de Heere ook de twijfels uit je hart wegneemt, jullie. En dat je gaat ervaren hoe waar het woord van God is. Gert, dat je ook je bedenkt, ik leef niet alleen maar voor de zaak. Maar ik ben geroepen om voor de Heere te leven. Marinus Kostiaan Visser, ik wil jou meegeven, Psalm 119 vers 33, Heere, leer mij de weg uw inzettingen en ik zal hem houden ten einde toe. Aan de Margriet Visser Kraaienveld. Ook Psalm 119 en dan vers 171, mijn lippen zullen uw lof overvloedig uitstorten als gij mij uw inzettingen zult geleerd hebben. Ik wil jullie ook samen nemen, hoewel je allebei zo anders bent. Niet waar, dat ervaart je juist in het huwelijk. Maar er zit iets gemeenschappelijks in beide teksten. Weer rond het thema leren. Maar het gemeenschappelijke, dat is vooral dat het hier gaat om je hart. En wel om een gehoorzaam hart. Dat wil een vader, een aardse vader ook graag. Een aardse vader die wil hebben dat zijn kind gehoorzaam is. Maar soms dan zeg je wel eens, is hij het ook echt? Kijk, en dat kun je niet van jezelf. Daarom laat dat je gebed zijn. Geef mij een gehoorzaam hart. Zodat ik mag zeggen, Kostiaan en Annemarieke, hoor. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Marie-Josina Neeltje Visser. Marianne, ik wil jou de tekst geven uit Spreuken 3, vers 6. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Ik heb daar een streep onder gezet. Ken hem in al uw wegen. Daar zit dat woord kennen in. Waar we het ook in de preek over hebben gehad. Dat is meer dan alleen maar het zeggen, het meedelen. Maar dat is God erin kennen. Ken hem. Waarin dan? In al uw wegen. Laat hem alles maar weten. Wat er in je hart leeft. Wat je verlangen is. En hij zal je paden recht maken. Wat is dat toch een bijzondere belofte, nietwaar? De Heere geven jouw genade, Marianne, om daarop te pleiten. Gemeente, dan gaan wij nu deze belijdeniscatechisanten toezingen, Psalm 134, vers 3. En dat doen wij staande.
Thank you.
eindigen we met dankzegging. Heere, zo past het ons uw naam ootmoedig te erkennen voor hetgeen gij ons in uw huis hebt gegeven. En wij bidden u, trek met onze belijdeniskategezanten op de onbekende toekomst tegemoet. U weet hoe oud zij zullen worden en u weet wanneer zij zullen sterven. Maar bewaar hen toch voor een onverzoende dood, dat zij toch tussen de wieg en het graf u mogen leren kennen en uw zoon. Want dat is het eeuwige leven. Ja, geef dat we dat allen mogen leren kennen. Aanvaard onze dank en vergeef onze ongerechtigheden en hoor ons gebed alleen om Christus willen. Amen. Onze slotzang is Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Het derde van Psalm 17. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.